Hoe zorg je als HR-professional dat mensen regie nemen op hun eigen reïntegratie? En wat zijn daarbij de grootste uitdagingen? In de podcastserie Maar Eerst Koffie praat ik, Anne Dolman, communicatieadviseur bij Loyalis, met een open blik erover met Joop de Champs, consultant inkomen en zekerheid. Joop benadrukt het belang van zelfregie bij reïntegratie en geeft tips hoe je als HR-professional dit eigenaarschap stimuleert. Maar eerst koffie. Luister nu op Spotify.
Welkom, Mustafa El-Baroudi. Je bent bestuurder en oprichter van Omniazorg. En Omniazorg is een organisatie die zich richt op cultuursensitieve zorg. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar ik was eerst benieuwd naar, wat zou jouw drijfveren, jouw persoonlijke drijfveren, om deze organisatie te starten, om Omniazorg op te richten?
Nou ja, dat is voor een deel is dat een wens gekomen vanuit de zorgwereld. Ik ben sinds 2003, 2004 actief in het maatschappelijke middenveld. Met nadruk op de zorg. Met mijn biculturele achtergrond werd ik vaak ook gevraagd van iets te doen met diversiteit en inclusie. Mm-hmm. Dus ik werd vaak door gemeentes, welzijnsorganisaties, maar ook zorginstellingen ingezet om te kijken hoe kunnen we de zorg inclusief maken voor alle zorgvragers.
Dus dat is best al een tijdje geleden dat je daarmee bent begonnen.
Ja, ik ben in de tussentijd meer dan 20 jaar actief precies. In deze werkveld.
Ja, ja.
En daar merkten we dat inclusieve zorg of cultuursensitieve zorg, of hoe je het ook mag noemen. Dat heeft meerdere termen in deze. Ja. Vaak bij de bestuurders niet op de agenda punt 1, 2 of 3 stond, maar ergens 5, 6 of 7.
Ja.
En afhankelijk van reorganisaties, fusies, bezuinigingen en wetsveranderingen, mm-hmm. was dat ook het eerste wat vaak van de agenda verdween.
Ja, daar komen we straks ook nog wel op terug. Daar heb ik wel een vraag over inderdaad hoe dat er nu voor staat. Maar goed, ja. Eerst door met jouw verhaal.
Ja, en vanuit dat idee te zien dat er de zorgvrager ligt, maar in onvoldoende mate die zorgvraag wordt aangeboden. Of we geven de cliënt een maat 40 en daar moeten ze allemaal in passen.
Ja, one size fits all.
Precies, dank je wel. Maar de realiteit is namelijk anders. En we roepen natuurlijk al in de zorgwereld, ik denk minder dan zelfs dan 30 jaar van belevingsgericht werken. En wat we tegenwoordig persoonlijk gericht werken.
Ja.
Naar onze overtuiging doen wij namelijk niks anders dan persoonlijk gericht werken in deze. Maar omdat het niet voldoende landt of beklijft bij de reguliere organisaties, zijn wij in 2014 gestart om de zorgvraag voor deze cliënten te organiseren. Maar niet alleen voor deze cliënten, want mevrouw Jansen is bij ons even van harte welkom als Hajja Fatima.
Ja.
Alleen in de bejegening, beleving en communicatie pakken we dat persoonsgericht werken aan en spelen we daarop in.
Ja, je hebt het al een beetje over jullie doelgroep. Want wie is jullie doelgroep? Kan je dat uitleggen?
Alle zorgvragers die een zorgvraag hebben.
Ja, en je zegt van we richten ons dan op die cultuursensitieve zorg, inclusieve zorg. Dus daarmee probeer je ook niemand uit te sluiten. Want dat is misschien het risico een beetje wat je neemt als je echt op dat onderdeel gaat richten.
Nee, we zeggen, we moeten belevingsgericht werken of we moeten persoonlijk gericht werken. Dat is wat wij doen.
Ja. Dan gaan we eerst eventjes terug nog naar jouw verhaal. Want je zei van, ik heb de organisatie ook opgericht.
Mede opgericht,
ook omdat ik in het verleden schrijnende situaties heb gezien.
Ook.
Kan je daar een voorbeeld van noemen?
Nou, er zijn heel veel voorbeelden, maar een voorbeeld wat me echt is bijgebleven is van een mevrouw die gebruik maakte van de dagbesteding van Marokkaanse afkomst. Versprak onvoldoende Nederlandse taal, was ook op een bepaalde leeftijd. En op een gegeven moment in het gebruik van de dagbesteding kreeg ze helaas een TIA. Daardoor belandde ze in het ziekenhuis en vanuit het ziekenhuis kon ze helaas gezien haar gezondheid niet meer terug naar een portiekwoning op de vierde etage. En om die reden werd ze overgebracht naar een verpleegtehuis. En daar verbleef ze een maand of 3, 4 voordat ik de eer had om haar daar te mogen bezoeken samen met een collega. En bij binnenkomst al daar, toen sliepen ze nog met 4 op een zaal, kon ik zo haar plek zien. Wat haar in het tegenstelling tot de andere drie cliënten. Want die was namelijk steriel. In tegenstelling tot de andere cliënten waar een kaartje hing, een foto hing. Mm. En een bloemetje was haar plek, alsof ze bij wijze van spreken die dag daar is komen te wonen.
Ja.
Maar wat me nog meer opviel, ze zou zich eigenlijk bevinden bij de eetzaal. Daar zijn we naartoe gelopen en daar zaten heel veel cliënten aan een ovale tafel te lunchen. En ik zag uiteraard mevrouw, ik ben naast haar gaan zitten en ze waren eigenlijk een beetje aan het afronden wat betreft de lunch. En zag aan haar dat zij haar tafel of haar bordje schoon was en het bestek, mes en vork nog precies op de plek lagen waar ze ooit door het personeel is neergelegd. En volgde haar op, terwijl ik met haar aan het praten was, dat zij op plaats van af het bord at, haar hand onder de tafel schoof. En uit een plastic tasje haar broodstukjes naar de mond bracht. Uit schaamte dat ze niet met mes en vork at. Ja. En zich eigenlijk daar niet voor wilde aangeven.
Ze durfde het niet te laten zien, hè?
Precies. En dat was de eerste schok die ik moest constateren. Het tweede was dat ze zei in het Marokkaans... mijn zoon, ze hebben mij bekeerd. Toen vroeg ik mevrouw, waarom denkt u dat u bekeerd wordt? Nou, het was een christelijk huis. Het was niet meer dan gebruikelijk dat er voor het gegeten werd 2 minuten stilte. En mevrouw kon daar in die 2 minuten doen wat ze zelf wilde. Maar in haar perspectief, in haar beleving, was alsof ze mee moest bidden om te mogen eten.
Ja.
Nou, dat was de tweede constatering. En de derde constatering was dat er een medewerkster naar mij toe kwam met donker haar. En die zei tegen mij, meneer, zou u alsjeblieft tegen mevrouw willen zeggen dat ik haar niet versta, want ik ben van Turkse afkomst. Mm. En zij praat in het Marokkaans tegen mij en denkt dat ik haar begrijp. Maar ik begrijp haar niet.
Nee.
Nou ja, dan kom je eigenlijk in een, wat is het, 1 kwartier, 20 minuten, kom je tot de conclusie, deze mevrouw zit niet op haar plek.
Nee.
Dit is absoluut niet waar je iemand wil plaatsen.
Nee.
Want met alle wil en moeite uiteraard vanuit de organisatie, vanuit die medewerkers.
Ja.
Vooral vanuit de medewerkers om die mevrouw de beste zorg te kunnen leveren.
Ja, daar zit het niet in.
Zie je dat dat alles is behalve persoonlijk gericht werk.
Ja. Ja, kan iedereen toch zo zijn best doen, maar dan is het toch niet de zorg op de goede plek.
Absoluut, dus het is absoluut geen verwijt naar de medewerkers rondom een mevrouw. Maar ze belandt in een compleet andere wereld.
Ja. Nou, dat is één voorbeeld en ik denk dat er heel veel voorbeelden te noemen zijn.
Ik kan je heel veel voorbeelden noemen, maar om dit even concreet te maken.
Ja.
Maar
die veranderende populatie en die andere zorgvraag, die wordt natuurlijk wel steeds groter, wordt steeds breder.
Absoluut.
En wat betekent dat voor zorgorganisaties?
Nou, dat betekent dat we, als we zeggen dat we de zorg leveren aan alle cliënten, dat we daarin als organisaties moeten meebuigen om dat persoonlijk gerichte werken mogelijk te kunnen maken.
Ja.
Om u een beeld te geven, 1 op de 10 dementerende is een cliënt met een migratieachtergrond.
Mm.
En deze groep zal de komende 15 jaar verdubbelen.
Ja.
Dementie komt bij deze doelgroep 3 tot 4 keer vaker voor dan een autochtone oudere in deze. Dit zijn niet dingen die ik zo zelf heb bedacht, want dit is wetenschappelijk onderzoek wat overigens ook keurig netjes staat op de website van Alzheimer Nederland, om dat terug te kunnen zien.
Ja, Omniazorg richt zich specifiek op de inclusieve zorg, op de cultuursensitieve zorg. Wat is jullie werkwijze? Hoe ziet dat eruit? Wat is het plan?
Nou ja, dat werd me vroeger ook gevraagd van Mustafa, wat moeten we anders doen? Naar mijn overtuiging is het niet een kwestie van iets compleet anders doen, maar vooral vanuit het principe vanuitgaand van die persoonlijk gericht werken, in hoeverre sluit ons dienstverlening aan bij de belevingswereld van onze cliënten. En of dat nou gaat om de bejegening, gaat om de beleving of gaat om communicatie. Als het gaat om beleving of bejegening, de cliënten van ons verwachten, niet alle cliënten overigens, maar een deel van onze cliënten verwacht dat als mijn collega's over de vloer komen, dat ze of hun schoenen uittrekken of een schoenenhoes gebruiken om binnen te komen, omdat het voor de cliënt de binnenruimte een rein ruimte moet zijn voor hun gebed, om iets te noemen. Nou, op het moment dat dat vanuit een organisatie, vanuit efficiëntie of vanuit niet begrijpen of niet zich kunnen verplaatsen in die cliënt, denkt van nou ja, ik moet nu gewoon de zorg leveren en ik heb daar niks mee te maken. Ja, ja, dan brengt dat bepaalde frustraties en onbegrip bij die cliënt.
Ja. En bespreek je dat dan vooraf uitgebreid of waar zit het dan in dat jullie dat op die manier kunnen aanpakken?
Nou, wat daarin zit is dat mijn collega's een diverse achtergrond hebben. En doordat ze die diverse achtergrond hebben, betekent dat ze ook die culturele gewoontes of religieuze waardens kennen. En daarin zowel in hun uitvoering zelf, maar ook in gesprek met collega's, dat van elkaar uitwisselen. Wij hebben op dit moment 12 nationaliteiten als het gaat om medewerkers. 14 nationaliteiten als het gaat om cliënten. Dus onze collega's zijn allemaal expert op één kleine vakje ten opzichte van onze cliënten. En dat is wat zorgt dat die informatie met elkaar gedeeld wordt en elkaar daarin kunnen voeden om de zorg zo goed mogelijk te kunnen organiseren. En dan maakt het niet meer uit of je uit Friesland, Noord-Afrika of Azië komt.
Mooi, dus eigenlijk de sleutel daarin is dus deels ook het personeelsbestand.
Absoluut.
Ja.
Absoluut.
Dat is een mooi bruggetje, want ik had daar inderdaad ook een vraag over. Want ja, hoe ziet dat bij jullie eruit? Daar heb je al iets over verteld. Maar vooral, hoe zorg je ervoor dat jullie personeelsbestand ook divers is? Want ik denk dat heel veel organisaties dat wel willen, maar dat het misschien ook moeilijk voor elkaar te krijgen is.
Nou ja, kijk, vaak wordt ook in het verleden werd me gevraagd, Mustafa, hoe krijgen we die mensen binnen? Nou, mijn overtuiging is het een driehoeksverhouding tussen cliëntenpopulatie, medewerkers en organisatiecultuur. Op het moment dat je als organisatie er niet klaar voor bent om die mensen de ruimte te bieden om bij jou te werken, om een carrière binnen je organisatie te kunnen ontwikkelen, ga je die mensen ook niet weten te vinden dan wel aan te stellen. En daarmee voorzie je dus daarmee ook niet voor de zorg, die persoonlijk gerichte zorg, aan die cliënten. Dus het is een combinatie van in eerste instantie kijken, waar sta je zelf als organisatie? Wat wil je bereiken? Hoe verhoudt jouw regio, plaats tot de omgeving? En hoe divers is er? En op welke groepen zou je moeten inspelen?
Ja.
Kijk, natuurlijk, op het moment dat je ergens op het platteland in Noord-Nederland een zorginstelling hebt, is het een compleet ander verhaal dan op het moment dat je ergens in Den Haag, Rotterdam of Utrecht als organisatie gevestigd zit.
Ja. Nee, dat wil niet zeggen dat je niet die persoonlijke zorg kan bieden, maar dan kan je het op een andere manier inrichten misschien.
Juist, absoluut.
En welke effecten zie jij dan van dat diverse personeelsbestand bij jullie?
Nou ja, dat je kan voldoen aan de kwaliteit van de zorgverlening aan de cliënten, ongeacht hun afkomst. Dat je veel meer tevredenheid ziet bij de cliënten. Wij scoren al 5 jaar boven het gemiddelde van de PREM-scores, om iets te noemen. En je ziet het ook aan de tevredenheid van medewerkers. Die hebben ook het gevoel dat ze daadwerkelijk een bijdrage aan kunnen leveren. Het verschil daarin kunnen maken.
Ja. En eigenlijk, dat is dan altijd ook mijn vraag die ik heb, van zou toch bij elke organisatie dit de normale manier van werken moeten zijn?
Ja.
Zou het niet de norm moeten zijn dat het zo gaat?
Dat zouden we willen. Maar helaas leert ons datgene wat we gisteren deden, vandaag te doen, een stuk makkelijker ons afgaat dan iets vandaag anders te doen dan wat we gisteren deden.
Wat zou eraan kunnen bijdragen om dit wat meer geïntegreerd te krijgen in alle, nou ja, het gaat om de VVT en de VVT-organisaties binnen andere VVT-organisaties. Wat zou daarvoor jouw advies zijn?
Nou, laten we vooropgesteld, Omniazorg is niet uniek. Er zijn heel veel organisaties die persoonlijk gericht werk doen en dat ook tot een succes hebben gebracht, dan wel brengen. Maar als je mij vraagt van wat zou tot een succes kunnen brengen? Nou, erover te praten. zoals wij hier nu zitten, er aandacht dus aan te besteden. Maar dat is niet, naar mijn overtuiging, niet het enige. Om die reden ben ik Funda Sahla zeer dankbaar voor de motie die in de Tweede Kamer is genomen namens D66 om cultuursensitieve zorg echt daadwerkelijk inclusieve zorg daadwerkelijk in het beleid te laten terugkomen. Je kan natuurlijk op lokaal niveau of op uitvoerend niveau het een en ander doen. Maar als de ruimte daar vanuit wet en regelgeving er niet is, wordt het heel erg moeilijk als organisatie om daar voeten en handen aan te kunnen geven. Onderwijs draag ik zelf ook een steentje aan bij, zowel in het middelbaar onderwijs als in het hogere onderwijs. Naar mijn overtuiging moet de competentie inclusief werken of cultuursensitief werken, moet daarin terugkomen. Dat zou in de basis moeten zitten. Want diversiteit is overigens ook veel groter dan in alleen maar te kijken naar etniciteit.
Ja.
Etniciteit is een onderdeel, maar niet het enige.
Ja.
Leeftijd, man, vrouw, seksueel geaard zijn, spelen daar ook een belangrijke rol in deze. Het is niet voor niets dat we roze verpleeghuizen hebben in Nederland. Ja. Dus onderwijs is daar een belangrijke. Maar de beleidsmakers spelen hier absoluut ook een rol in om ook een aantal partijen mogelijk ook te stimuleren, de ruimte te bieden en soms misschien ook als stok achter de deur te dienen om bepaalde bewegingen te kunnen realiseren. Want zo belangrijk als wij het hier vinden, en zo zijn er nog meer die dat belangrijk vinden, in het inkoopbeleid komt dat niet terug.
Ja.
De zorgverzekeraars gaan er namelijk vanuit dat iedere organisatie diversiteitsbeleid voert. De realiteit is een ander. De toezichthouder, IGJ, zou daar een onderdeel van kunnen uitmaken. En de certificeerders zouden daar een onderdeel van moeten maken.
Ja,
Deze alle drie partijen zie ik nu in de praktijk nog niet voldoende aandacht hebben voor dit onderwerp.
Nee. Ik sprak eerder ook met Van der Zalen over inclusieve zorg. En zij gaf aan dat er kwaliteitsindicatoren nodig zouden zijn om inclusieve zorg te kunnen garanderen. Als ik jou zo hoor, dan ben je het daarmee eens.
En absoluut.
Hoe zouden die eruit moeten zien, denk jij? Waar zouden die moeten letten?
Hoe die indicatoren eruit moeten zien? Ik heb er niet meteen 1-2 daar een concreet antwoord op in deze. Maar wat ik net aangeef, ik bedoel, wij kunnen vaststellen bij beursgenoteerde bedrijven hoeveel vrouwen in de raad van bestuur zitten.
Ja.
Daarmee ontstaat een afspiegeling van de samenleving terug in de raad van bestuur van zo'n bedrijf. Waarom laten we dat niet terugkomen in de zorg?
Ja.
Wat ik net aangaf, het is vaak, we bieden die schoenen aan, maar het zijn allemaal maat 40.
Ja.
Maar maat 40 past niet iedereen. De een zwemt erin en de ander loopt met kromme tenen.
Ja.
Dus in deze ook naar de zorgverlening, hoe kijken we daarnaar? Hoe ervaren de cliënten dat? En hoe kunnen we daarop inspelen? Het is simpels. Als een wijkverpleegkundige een indicatie stelt, dan zou de ruimte er moeten zijn voor die wijkverpleegkundige om het gesprek aan te gaan met die cliënt. En het liefst nog in een taal die de cliënt ook begrijpt.
Ja.
En dat het niet moet afdoen met een kleindochter of een kleinzoon die over de oma moet vertellen of ze wel of geen incontinentiemateriaal gebruikt.
En als je bijvoorbeeld dus
dat maakt het namelijk vaak heel pijnlijk als je ziet wat er gebeurt in dat 1-op-1 of 1-op-3 gesprek bij in die huiskamer.
Ja. En dan komt misschien ook niet altijd de goede antwoorden naar boven.
Precies. Nou ja, bijvoorbeeld de schaamte van een kleindochter om aan oma te vragen of ze daar last van heeft, betekent dat het met een nee wordt beantwoord naar de wijkverpleegkundige.
Ja, ja. Dan krijg je geen passende zorg van.
Absoluut niet.
Nee. En dan heb je het inderdaad over taal, maar ik denk ook bijvoorbeeld om manieren van dagbesteding. Zouden die nog aangepast kunnen worden of hoe doen jullie dat?
Absoluut. Om je iets te noemen, de eenzaamheid, sociale eenzaamheid binnen de migrantenouderen is voor mijn persoonlijke verbazing overigens, met iemand met een biculturele achtergrond, 2 tot 3 keer hoger dan onder de autochtone ouderen. Zou er mogelijkheden moeten zijn, dan zou je zeggen, van, nou, er is al vooral een dagbesteding. Ja. Nou, de dagbestedingen die op deze groep zijn gericht, zijn op één hand te tellen. En de rest is heel vaak, er is wel een dagbesteding, maar dan gaan we bingoën.
Ja.
nou, zie een iemand met Turkse afkomst, dat hij bingoën als zijn bezigheid ziet in deze. Nou, er komt voeding bij kijken. Ook dat is vaak niet afgestemd. Communicatie, maar ook de ruimte bieden voor die ouderen om hun verhaal, hun geschiedenis, met elkaar te kunnen delen. Ja. Op het moment dat jou namelijk met iemand aan tafel zit die geschiedenis kent, die daar niet over heeft, krijgen ze eigenlijk hetzelfde situatie als op het moment dat ze het met hun kinderen bespreken. Want die kinderen hebben dat namelijk ook niet meegekregen.
Nee. Dus daar wat meer ruimte voor creëren?
Absoluut.
Ja.
Absoluut. En de uitdaging zit hem natuurlijk niet alleen in het aanbodkant. Ook in de vraagkant kan een aantal dingen veel beter.
Zoals?
Nou, ik zie bijvoorbeeld, er wordt op dit moment veel gebruik gemaakt van PGB's.
Ja.
Maar is niet altijd in het belang van de cliënt. Dus daar zou je veel meer moeten kijken van wat ligt in het verlengde van de wensen en de behoeften van de cliënt zelf. En niet altijd in het behoeften dan de wensen van de familie.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat hoe jullie de zorg inrichten, op een andere manier werken, nou misschien niet op een andere manier werken, maar persoonsgericht werken, dat je ook tegen drempels bent aangelopen.
Zeker.
Kan je daar een voorbeeld van noemen?
Hoeveel tijd hebben we? Nee, kijk, we zijn in dit opzicht, en nogmaals, wij zijn niet de enige, maar ik heb altijd het idee dat we daarin voor een aantal vlakken aan het pionieren zijn. Wij kunnen ons niet beroepen op 60 jaar zorgervaring, zoals de autochtone ouderenzorg in Nederland vorm en inhoud heeft gekregen. Heel veel van deze ouderen hebben zelf ook geen voorbeeld in de Nederlandse context over oud worden in Nederland. Hun ouders of grootouders hebben ze vaak in het land van herkomst zorg geboden. Ja. Als ze daar een rol in hebben vervuld. En gaat ook compleet vanuit een compleet ander perspectief dan hoe het gebeurt in Nederland. Heel veel van dit soort landen, en dat zien we overigens ook in landen om ons heen, is de care en cure tak gesplitst, waarin de care vooral vanuit de familie informele zorg geleverd moet worden. En vanuit de keur gedeelte door professionals. Dus de perspectief van een verpleeghuis in Nederland of ouderenzorg in Nederland is een compleet andere.
Ja.
De verwachtingen zie je daardoor bij de kinderen een ander is dan bij de ouderen. Waar de ouderen meer het idee hebben, ja, mijn kinderen gaan voor mij zorgen. Zie je vaak in de praktijk, ja, die kinderen, die zijn in de tussentijd zelf ook geïndividualiseerd.
Ja.
En hebben ook hun eigen verplichtingen. Ik bedoel, op het moment dat je als moeder zijnde een gezin te onderhouden hebt, je kinderen naar school moet brengen, mogelijk zelf ook werkt, een partner hebt, wordt het heel erg ingewikkeld om in de tussentijd even je moeder 5 keer per dag te verschonen.
Ja.
Dus daar komt ook, dus dat is een punt wat meer binnen de gemeenschap besproken moet worden.
Ja.
En gekeken naar wat de mogelijkheden zijn.
Ja.
Nou, en dan de derde partij in deze is dat de beleidsmaker, de wetgever, daar de ruimte en meerdere opties daarin bekijkt van wat mogelijk is. Op dit moment hebben we het echt te veel afgekaderd. En naar mijn overtuiging is er veel meer mogelijk. Om je een voorbeeld te noemen, we zijn op dit moment actief bezig met een project in Den Haag, waarin wij juist aan het kijken zijn hoe wij als instelling voor ouderenzorg, samen met een onderwijsinstelling, samen met de woningbouwcoöperatie, samen met een welzijnsorganisatie, meer op wijkniveau rondom die ouderen de zorg willen gaan organiseren.
Ja.
Maar dat gaat niet alleen om die sec, om die stoonkousen of die insuline spuiten of het incontinentiemateriaal vervangen. Tussen al die zorgmomenten zit er natuurlijk ook nog een mens die een onderdeel uitmaakt van onze samenleving.
Ja.
En dan is de vraag, moeten we dat alleen alleen bij de familie laten? Of moeten we dat in de instituties of in de professionalisering oplossen?
Ja.
Of moeten dat vooral de woningbouwcoöperaties oplossen?
Ja.
Of is er misschien juist een geranium te ontwikkelen om dat gezamenlijk daarin aan te werken?
Ja. Maar dan loop je denk ik wel aan dingen aan in verband met de contractering bijvoorbeeld alleen al.
Nou, kijk, je vroeg net bij wat zie je als uitdaging. Nou, een van de uitdagingen is, hè, wat ik je net zei, is dat de cliënten met een migratieachtergrond, omdat ze niet bekend zijn met het Nederlandse zorgsysteem, eigenlijk veel te laat daar een beroep op doen.
Ja.
En wat zien we in de praktijk, is dat een cliënt bij ons pas aankloppen als de zorgvraag eigenlijk heel groot is.
Ja.
Nou, wat zie je in het stukje doelmatigheid, waarin wij met de benchmarks landelijke gemiddelde te maken hebben, dat wij per definitie eruit schieten.
Ja.
En wat krijgen we dan als verwijt? Ja, u bent niet voldoende doelmatig.
Mm.
Als je gecontracteerd bent,
ja.
Nou komt het mooie. Op het moment dat je niet gecontracteerd bent en die aanvragen individueel van die cliënt indient bij de zorgverzekeraars, worden ze allemaal goedgekeurd.
Dus dat betekent dat je die contractering niet hebt. Klopt dat?
Inderdaad.
Ja.
Maar die zorg is terecht.
Ja.
Alleen ik moet het doen met 70%.
Ja, precies.
Dus ik moet tegen mijn wijkverpleegkundige zeggen, nou weet je, het is heel goed dat je bij ons wil werken. Maar omdat je juist zo persoonlijk gericht werkt en je vak verstaat, ga je bij ons 30% minder verdienen.
Ja,
ja. Ja, dat gaat geen enkel wijkverpleegkundig vinden. Dus ook daarin vraag ik me af, hoe zijn wij tot die conclusies gekomen?
Maar hoe los je dat nu op, dat daar dat gat in zit?
Nou, dat is met houtjes, touwtjes. Het vergt echt wat het een en ander van de organisatie. En het brengt ook bepaalde druk met zich mee om dat mogelijk te kunnen maken.
Ja.
Absoluut.
Maar tot nu toe hou je wel je hoofd boven water.
Ja, maar het wordt steeds moeilijker.
Ja, ik neem aan dat je daarover in gesprek bent met zorgverzekeraars, met de bestuurders. Hoe gaat dat?
Als ik daarover mag uitweiden, laat ik vooropgesteld hebben. Wij als kleine organisatie worden überhaupt niet betrokken bij de contractering.
Hm.
Wij krijgen een voorstel en daar mag ik mijn handtekening onder zetten. Of niet.
Hm.
Dat is de ruimte die wij als kleine organisatie krijgen. Dus ik moet kiezen of ik ga voor gecontracteerde zorg leveren. Tegen die condities wat betreft bijvoorbeeld het stukje doelmatigheid.
Ja.
Of niet gecontracteerd zijn en genoegen nemen met 70% van het tarief wat ik zou moeten krijgen. Dus dat vormt echt een grote uitdaging.
Ja.
We zijn op verschillende manieren op dit moment bezig, onder andere vanuit onze brancheorganisatie, Zorg Thuis NL in deze, om dit aan kaart te brengen.
Ja.
Maar dat is niet iets van een maand of twee. Daar gaat veel tijd overheen.
Ja.
En we zien ook dat vanuit de zorgverzekeringswereld eigenlijk de kleine zorginstellingen het steeds moeilijker krijgen om het hoofd boven water te houden.
Ja, dus daar moet wel wat gaan gebeuren.
Ik hoop het.
Ja. Je gaf eerder al aan in het gesprek dat diversiteitsbeleid en inclusie volgens jou hoger op de agenda van de bestuurders moet staan.
Ja.
Hoe staat dat er nu voor?
Hoe het er nu voor staat, ik zie dat het cultuursensitief werken of beleids diversiteitsbeleid bij de ene organisatie beter is geslaagd dan bij de andere organisatie. Ik wil niemand daarin deze tekort te doen. Eigenlijk zou ik willen zien dat het zo goed slaagt dat wij als organisatie overbodig worden.
Ja, precies. Dat zou het mooiste zijn.
Absoluut.
Ja. En op welke manier, dat is mijn laatste vraag, op welke manier dragen jullie werkwijze nou aan om dit tegen te gaan? Hoe kunnen we deze groep nou juist de best passende zorg bieden?
Nou, dus door je te onderscheiden van de rest in de wijze waarop je communiceert, waarop je de zorg levert aan deze cliënt. Maar wij zijn daar veel te klein om daar de verandering in te kunnen realiseren. De problematiek of de zorgvraag van deze doelgroep is vele malen groter dan waar wij in kunnen voorzien. Ik tracht een steentje aan bij te dragen. Door nogmaals, zoals we hier nu zitten, om hier aandacht voor te geven. Binnenkort hebben we een congres over cultuursensitieve zorg.
Ja.
Mogen we daar een workshop leiden? Ik hoop dat er natuurlijk veel belangstelling is vanuit organisaties om daar naartoe te komen. Om daar van elkaar te kunnen leren.
Ja.
Daar ligt natuurlijk een opdracht vanuit het onderwijs. Maar ook het netwerk, Nationaal Netwerk Inclusieve Zorg, ben ik ook participant in. Proberen we daarin ook als een olievlek aandacht voor het thema te vragen. En anderen te enthousiasmeren om hier oog voor te hebben.
Nou, mooi. Ik hoop dat daarmee het bereik steeds groter wordt en dat we op die manier toch meer impact hiermee kunnen maken.
Laten we het hopen.
Helemaal goed. Dankjewel voor je verhaal.
Graag gedaan en jullie dank voor de uitnodiging.
Ja, graag gedaan.
Tot zover deze aflevering. U hoorde Corine Lutz in gesprek met Mustafa El Baroudi van Omniazorg. Wilt u vaker naar deze podcast luisteren? Klik dan vooral even op abonneren om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Het laatste nieuws uit de zorgsector vindt u bovendien elke dag op skipper.nl en zorgvisie.nl. U kunt ons bovendien volgen op Instagram, X en LinkedIn. Voor nu dank ik u hartelijk voor het luisteren en zeg ik als altijd heel graag tot de volgende voorzorg.